Darra en Anselm. Anselm had bij aankomst in Keulen direct geprobeerd een audiëntie bij paus Nicolaas te krijgen. Zo makkelijk ging dat echter niet. De dagen gingen voorbij en Darra werd steeds ongeduriger. Ik denk nog steeds dat we beter naar het hof in Aken hadden kunnen gaan. De keizer zal niet de kans laten lopen om het kustgebied over te nemen van zijn neef. Lotharius staat nu zo zwak met een opstand van de Friezen in het noorden, de dreiging van het kalifaat in het zuiden en de overvallen van de vikingen in het Scheldegebied, dat het een kwestie van tijd is voor hij al zijn gebieden kwijtraakt. O ja, sprak Anselm smalend. En denk jij dat je als onderleenman van Lotharius gehoord zal worden door Lodewijk de Duitser, de keizer? Waarom niet? Ik zal hem duidelijk maken dat hij op mijn steun kan rekenen als hij een oorlog tegen zijn neef begint. Mijn kennis van het gebied kan bijdragen aan het slagen van zijn onderneming. Wie weet accepteert hij mij als leenman van Frisia. En Rorik dan, wierp Anselm op. Rorik wordt door velen hier verdacht van het samenheulen met de plunderende vikingen. Ik zal dat fijntjes bevestigen, waarmee ik zijn aanspraken zal ondergraven. Ik vertel dat het pak slaag van de Friezen zijn schuld was en dat wij, ondanks dat we sterk in de minderheid waren, dapper gepoogd hebben Kinhem te behouden, maar dat we geen enkele steun van de graaf hebben gekregen en nauwelijks het vege lijf konden redden. Anselm moest toegeven dat Darra een doordacht plan had, dat best eens kon slagen. Hij zou zich aan hetzelfde verhaal houden bij zijn ontmoeting met de paus. Darra vertrok naar Aken om daar toegang te krijgen tot Lodewijk, de keizer van het Oost-Frankische Rijk. Hij zou het resterende deel van de dag besteden om naar Kerbinna te rijden om te overnachten en het grootste deel van de tocht de volgende dag af te leggen. Met enig geluk hoopte hij nog diezelfde dag de vorst te spreken. Dat was echter ijdele hoop. Lodewijk de Duitser bevond zich in Moravië. Dit vorstendom had zo'n 30 jaar daarvoor gestalte gekregen door Mojmir I. Dit was een heidensrijk aan de oostgrens van het Oost-Frankische Rijk. Zijn neef Ratislav stootte hem met behulp van Lodewijk in 846 van de troon en begon met de kerstening van zijn land. Hierna kreeg de keizer tot 2 keer toe te maken met een opstand van zijn eigen zoon, Carloman. In 861 en 864 werd hij daarbij gesteund door Ratislav. Als gevolg hiervan moest Lodewijk zijn zoon wel een deel van het rijk afstaan. Het was bij de Frankische vorsten de gewoonte dat zoons al een titel en een deel van het gebied van hun vader ontvingen om te besturen. De problemen aan de grens met Moravië bleven, want Ratislav probeerde de onafhankelijkheid van zijn vorstendom zeker te stellen. Daarom vroeg hij de patriarch van Constantinopel hulp om zijn volk te bekeren tot het christelijk geloof. De keizer van het Byzantijnse Rijk stuurde hierop 2 broers naar Ratislav. Methodius werd de aartsbisschop van het Groot-Moravische Rijk. Hij vertaalde de Bijbel in het Slavisch en het werd geschreven in een schrift dat zijn broer Cyrillus uitvond. Nu was Lodewijk al enige tijd in Moravië om de banden met Ratislav aan te trekken en hem aan de leiband te houden. De paus had daartoe zelfs toestemming gegeven om een andere taal voor de liturgie te gebruiken dan het Latijn. Voor paus Nicolaas was het van belang dat de invloed van Constantinopel zich niet verder zou uitbreiden in het Slavisch gebied. Niemand wist wanneer Lodewijk weer in Aken zou arriveren. Er zat voor Darra niets anders op dan te wachten op de terugkeer van de keizer. Terwijl Darra zich zat te verbijten van ongeduld in Aken, deed Anselm iets soortgelijks in Keulen. De paus was weliswaar aanwezig, maar Anselm kreeg bij elk verzoek om een audiëntie 0 op het request. Hij besloot gebruik te maken van zijn verblijf in de grootste stad van het Frankenland. Invloed kreeg je door vriendschapsbanden. Je moest je netwerk zo groot mogelijk maken dat machtige mensen niet meer om je heen konden. Hij begon aan een inventarisatie van vertegenwoordigers van de kerk en de adel in deze streek. Het was duidelijk wie hij als eerste moest bezoeken en tot bondgenoot maken. Kuntar, de voormalige aartsbisschop van Keulen. In deze onzekere tijd was het niet duidelijk wat diens positie precies inhield. Komend uit een belangrijke adellijke familie had Kuntar een speelfunctie in het Rijk. Hij was kanselier van Lotharingen geweest, had de scheiding van Lotharius II van Teutberga bekrachtigd en was een geroemd auteur van zowel literaire als theologische geschriften. In 850 werd hij aartsbisschop. Zijn rol in de scheiding van Lotharius leverde hem in 863 een excommunicatie door de paus op en zijn afzetting als aartsbisschop, waartegen hij zich verzette. De komst van Nicolaas I betekende dat Keulen de residentie van de paus werd, die daarmee de taken van de aartsbisschop in feite overnam. Gunther bleef echter in hoge adellijke en geestelijke kringen verkeren, te meer daar Lodewijk de Duitse hem gebruikte om de macht van Nicolaas I te beperken. Anselm besloot een poging te wagen deze man in te palmen. Toen hij zich aandiende bij het prachtige huis van Gunther, was de vermelding dat hij afkomstig was uit Frisia kennelijk de entree tot de voormalige kerkvorst. Het bleek al snel dat Gunther zich nog steeds aartsbisschop voelde. Hij was nieuwsgierig naar de situatie in het onderhorige bisdom van Utrecht. Anselm vertelde hem dat Alfried, de abt van Sint Amans, dit jaar bisschop was geworden. Hij kon door de onzekere situatie in het gebied echter nog niet zijn zetel in Utrecht innemen en resideerde daarom in Daventre aan de IJssel. Enthousiast vertelde hij daarop hoe snel de christelijke kerk in Frisia en met name in Kinhem groeide en dat hij zelf daar al een nieuwe kerk had laten bouwen om de toenemende aantallen nieuwe bewoners en pelgrims op te kunnen vangen. Er is ook sprake van de vestiging van een klooster. Ik denk dat het tijd wordt voor een apart bisdom aan de kust van deze landen. Gunther nam Anselm eens op en zei: u bent door bisschop Hunger in het ambt van aartsdiaken bevestigd? Hierop antwoordde Anselm bevestigend en hij voegde eraan toe dat Hunger uit Utrecht was gevlucht met medeneming van zijn archief. Kortom, u heeft geen enkel bewijs van uw benoeming, stelde Gunther fijntjes vast. Ja, dat klopt. Ik hoop dat bisschop Alfried het archief snel op orde heeft. Een herbevestiging van mijn benoeming zou natuurlijk heel prettig zijn. Dat neemt alle onzekerheid weg. Maar ik streef eigenlijk naar het opzetten van een nieuw bisdom in Vellesan. Ik heb daar mijn krachten tot aan de opstand van de Friezen al ingestoken en het zou zonde zijn dat alles verloren te zien gaan. Het bleek dat Gunther waardering kon opbrengen voor een man met ambitie. Iets wat Anselm goed had ingeschat. Hij had de verhalen over deze kerkvorst gehoord. Er werd gesproken over diens pracht en praal, het bevorderen van familieleden en het verkwanselen van kerkelijk goed ten eigen bate. Frivol en ambitieus waren de gehoorde omschrijvingen. De man had per slot het gezag van paus Nicolaas meerdere keren ter discussie gesteld. Dit had hem en zijn vriend, de bisschop van Trier, hun functie gekost. Wat hij hier binnen de uitgebreide hoeveelheid vertrekken zag, getuigde zeker van speelzucht en praal. Hij voelde dat hij geaccepteerd werd als bondgenoot. Het vooruitzicht van een nieuw subbisdom van Keulen was Gunther kennelijk welgevallig. Een volgende stap was de abt van het grote klooster aan zijn kant te krijgen. Hij begon steeds meer plezier van zijn bezoek aan Keulen te krijgen. De dagen regen zich aaneen. Darra bezocht de warmwaterbronnen en genoot van de behagelijke temperatuur van het water. Het enige nadeel van de heilzame bronnen was de verpestende stank van rotte eieren die alles doordrong. Hij liep, na weer een mislukt bezoek aan de keizer, een rondje door de stad. Aken was een rijksonmiddelbare stad, dat wil zeggen dat het onder de directe voogdij van de keizer viel. Het belang van de stad was goed af te lezen aan de omvang van bedevaarden, de stofindustrie, de naaldproductie en de aantallen badgasten. Het bracht de stad grote welvaart. Hier vond ook de kroning van vorsten plaats. Darra was onder de indruk. De palts van de keizer was enorm. In de grote kerk had hij de mozaïeken bewonderd. Achterin stond een fraaie reliekschrijn met een deel van het gebeente van Karel de Grote. In feite had Aken zijn bestaan te danken aan het feit dat de toenmalige keizer van het Rijk hier soelaas had gezocht voor de reumatische pijnen die hem kwelden. De bronnen waren er al in de Romeinse tijd, maar doordat Karel de Grote zijn reizende hof hier een eeuw terug permanent vestigde, groeide Aken in belang. De mooie zwart-witte bogen, waar Darra's oog naar werd getrokken, schenen gemaakt te zijn van marmer dat door Karel meegenomen was uit Rome na zijn kroning tot keizer door de paus. Het paleis was in diezelfde tijd gebouwd en Karel haalde hier kunstenaars en wetenschappers uit heel Europa naartoe. Uiteindelijk kwam er nieuws over Lodewijk de Duitser. De keizer was uit Moravië vertrokken, maar in plaats van terug te keren naar Aken, ging hij linea recta naar Keulen voor overleg met de paus over de bemoeienis van Constantinopel met het zojuist door hem bezochte gebied. Na een paar stevige vloeken zadelde Darra zijn paard om de keizer in Keulen op te gaan zoeken. Ook hier duurde het meerdere dagen eer het lukte de keizer te spreken. Halfslachtig zocht hij naar Anselm, maar deze verkeerde intussen in hogere kringen dan Darra vermoedde en was om die reden niet vindbaar. Bovendien gaf Darra prioriteit aan een gesprek met de keizer. Rumoer klonk op vanuit de belendende ruimte. Verstoord keek Lodewijk op. De schenk verscheen in de deuropening en begaf zich naar de keizer toen deze hem naderbij wenkte. Vergiffenis, sire, er was een edelman uit Vellesan die u per se wilde spreken. We hebben hem zo snel mogelijk buiten uw gehoor gebracht. Rorik brak daarop in. Mijn verontschuldigingen dat ik u onderbreek, sire, maar ik hoorde zeggen uit Vellesan. Gaat het misschien over mijn onderleeman, Darra van Alveringhem? Lodewijk richtte zich tot zijn schenk. Zoek dat uit en wanneer het zo is, breng hem dan hier. De schenk maakte een diepe buiging en haastte zich de opdracht te vervullen. Terwijl Darra werd gehaald, bracht Rorik de keizer op de hoogte van de betekenis van het vlek Vellesan. Darra kwam binnen, begeleid door de schenk en overzag snel de situatie. Rorik was hier. Dat betekende dat hij voorzichtig moest zijn. Hij moest zijn plan laten varen om Rorik af te schilderen als beschermer van plunderaars en kon hem nu niet de schuld van de opstand in de schoenen schuiven. Snel denkwerk was nodig. In zijn hoofd paste hij zijn verhaal al aan. Hij mocht plaatsnemen om een relaas te geven van de gebeurtenissen in Vellesan. Hier begon hij een beeld te schetsen van een bende, afkomstig uit Wieringen, die telkens weer zijn gezag als meier probeerde aan te tasten. Tot twee keer toe hadden ze een moordaanslag gepleegd en ze hadden de edelen uit Vellesan in een hinderlaag gelokt in de moerassen ten oosten van het vlek. Ze waren alle omgekomen, behalve Guy de Monclos, zijn rechterhand. Deze werd later alsnog vermoord. Dit alles vond plaats onder leiding van een Meliorus, Klaas van Hoeleide. De harde kern van de bende bestond verder uit heidense ambachtslieden, die te veel vrijheid hadden genoten onder de vorige meier. Deze had met hen samengewerkt, graaf Rorik te bestelen. Een aantal van hen was tijdens de opstand van enkele maanden geleden door zijn mannen op heldhaftige wijze uitgeschakeld. Daarna had een zee van opstandelingen hen overspoeld. Al mijn soldaten werden gedood. Ik kon alleen het vege lijf redden om aan u verslag uit te brengen. Aartsdiaken Anselm heeft mij hierheen begeleid om zijn verhaal aan de paus te vertellen en om hem op de hoogte te brengen van de precaire situatie van de kerk in Kenhem. Ik ben doorgereisd naar Aken om u te treffen, maar hoorde daar dat u inmiddels was afgereisd. Daarna ben ik u zo snel mogelijk gevolgd naar Keulen. Men wilde mij echter niet ontvangen. Als u een leger stuurt om de Friezen een lesje te leren, kan ik u van dienst zijn met mijn kennis van de omgeving en van de aanstichters van de rebellie. Je had het over de uitschakeling van een aantal aanstichters van rebellie. Wie zijn dat? Vroeg Rorik. Heidenen. Een Wieringer, Ajold genaamd, en zijn zoon Kibbe.